Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 63, het tweede en het derde vers. Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En vers 3. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. De schriftlezing vanmiddag is uit het boek Genesis, hoofdstuk 47, de versen 1 tot en met 12. Vers 1 tot en met 12 van Genesis 47. We zingen na de schriftlezing uit Psalm 147, het zesde vers: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben zijn gekomen uit het land Kanaan. En zie, ze zijn in het land Goshen. En hij nam een deel van zijn broeders, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Toen zei de Farao tot zijn broederen: wat is uw hantering? En zij zeiden tot Farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voorts zeiden zij tot Farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu laat toch uw knechten in het land Goshen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Goshen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob: hoe vele zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens van mijn vaderen, in de dagen van hun vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Het woord des Heren voor de prediking van deze middag vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, Genesis 47, en daarvan de versen 7 tot en met 10. Het zevende tot en met het tiende vers van Genesis 47. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob: hoevele zijn de dagen van de jaren uw levens? En Jacob zeide tot Farao: de dagen van de jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest, en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens van mijn vaderen, in de dagen van hun vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Laten we eerst over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. En we willen vanmiddag dankzegging doen voor het feit dat zuster Vroeg in de Wei, die een tijd lang in het ziekenhuis gelegen heeft, gisteren weer in haar woning in de Goede Reden mocht terugkeren. O Heren, het zijn uw bemoeienissen met ons leven dat wij ook op deze door de weekse dag nog samen mogen komen, en dat er nog een gelegenheid is om samen uw naam te erkennen op deze dankdag voor de vele goede dingen die u ons gegeven hebt. Ja, inderdaad, Heren, gij hebt ook in de periode die achter ons ligt voor ons willen zorgen, en gij hebt ons willen weldoen, en gij hebt ons met uw gunsten willen overladen. En zo geeft u ons vandaag inderdaad reden om dankdag te houden. Er is alle reden toe om uw naam te erkennen op deze dag. Maar behalve dat er reden voor danken is, Heren, hebben wij ook nodig een oprecht dankbaar hart. En daarvoor zijn we ook van u afhankelijk. We zien dan ook aan het begin van ons samen zijn tot u op, en we willen u bidden dat gij ons zo'n hart wilt geven. En dat daar dan ook de verkondiging van uw woord aan mee mag werken en aan dienstbaar mag zijn. Want behalve dat wij mogen komen om u te danken, mogen wij hier ook zijn om eerst nog weer naar uw woord te luisteren. En zoals altijd, zo ook nu, mogen we weer onderwezen worden. We bidden van u, o groot en heerlijk God, dat gij het onderwijs uit uw woord zo gebruiken wilt, dat het in ons leven zijn uitwerking mag hebben. Dat we het niet zo aanhoren dat we alleen maar luisteren met ons verstand en dan daarna het vergeten, maar dat wij mogen luisteren met een door u zelf geopend hart. Dat is ook vandaag weer zo nodig. Dat u bij ons doet, Heren, wat u eens bij een Lydia deed, van wie geschreven staat dat de Heren haar hart opende. En toen nam ze acht op hetgeen door uw knecht gesproken werd. Heren, zo moeten zal het wel zijn ook wij leren luisteren. En zo moeten wij ook vandaag door uw Heilige Geest zelf onderwezen worden, ook ten aanzien van wat u wel behagelijk is op een dankdag. Want we kunnen hier nu wel zijn en op zichzelf een goede gewoonte handhaven, maar als het niet meer is dan een lichamelijke presentie en dan het spreken van wat dankwoorden, Heren, dan heeft het voor u nog geen enkele waarde en dan zullen wij er ook nog geen enkele baat uit hebben. Maar dan zal het ook vandaag toch gaan om het waarachtige danken, waarin gij verheerlijkt wordt. En dat hangt toch ten nauwste samen met hoe ons leven is, en wat ons levensdoel is, en waarheen we op weg zijn. Daarom, o God, open gij de schriften, maar ontsluit ook ons hart, opdat de verkondiging van uw woord daar ingang mag hebben en zijn werk zal mogen doen. Wil ons bewaren voor alle zonde en voor alles wat verkeerd is, wat ons aankleeft, Heren, aan boosheid en ongerechtigheid, en wat we meenemen waar wij ook gaan en waar wij ons ook bevinden, En zo zijn we dan vandaag in de kerk als mensen die toch ook een boos en een verdorven hart hebben. En zelfs na ontvangen genade moeten we het nog belijden dat er nog zoveel is wat niet is naar de reinheid van uw heiligdom. Ja, zelfs in ons kerkgaan, zelfs in onze heilige bezigheden, zelfs in ons spreken van en luisteren naar uw woord en zelfs in ons naderen voor uw heilig aangezicht hebben we zoveel waardoor ook die goede dingen en die heilige verrichtingen bezoedeld en besmet worden, zodat het alles onrein wordt en zodat het alles u de Heere niet behagen kan. O Heere, wij bidden dan ook dat gij over ons wilt brengen dat verzoenende bloed van de Heere Jezus Christus. En dat gij ons onze zonden wilt vergeven om reden van dat bloed. En dat gij door uw Heilige Geest ons zo wilt vernieuwen, zo wilt heiligen, dat wij leren wandelen overeenkomstig uw heilige wil. Ban dan het verkeerde uit ons midden, Heere, en geef dat ons samen zijn geheiligd mag zijn in de vreze van uw naam. En maak gij het zo nog heerlijk wel. Wees ook met diegenen die hier niet kunnen zijn, en dan denken we bijzonder aan onze zieken. We vragen, Heere, van u dat gij hen gedenken wilt. Er zijn er in ons midden uit onze gemeente die een weg moeten gaan waarin gij uw beproevingen hen doet ervaren. En waarin gij hen door de diepten heen leidt. Wij bidden van u, Heere, laat dat niet tot opstand leiden. Laat dat niet tot bange en angstige en misschien wel klagende en aanklagende vragen in hun ziel leiden. Maar laat dat ook mogen meewerken ten goede. En laat het inderdaad ook dienstbaar mogen zijn als een middel in uw hand om hen geestelijke lessen te leren. Ook diegenen, Heren, die vandaag wellicht meer reden tot een biddag denken te hebben. Omdat er in hun leven zoveel is waar ze bedrukt onder zijn en waar ze gebogen onder gaan en waar ze benauwd onder zijn. Zoveel dingen, Heren, die onopgelost zijn. Zoveel vragen die hun ziel kunnen kwellen. Terwijl er wellicht daardoor ook geen of nauwelijks oog is voor de weldaden die gij nog geschonken en gelaten hebt. Heren, we vragen van u dat gij hen leren wilt met al de moeite bij u te schuilen, maar dat er ook in hun leven toch vandaag nog een plaats mag zijn voor dat waarachtige danken, voor datgene wat onverdiend nog ons deel mocht worden. We zeggen uw grote naam ook dank voor zuster Vroegende Wij, Heren, die aan de dag van gisteren uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen en bij haar man in haar woning mocht terugkeren. U hebt haar dat voorrecht nog willen geven op haar hoge leeftijd. Gij hebt haar willen sparen, Heren, tot nog toe. En ook al zijn de zorgen nog niet voorbij en al zijn de moeilijkheden nog niet achter de rug, Heren, zij mag toch weer zien op uw sparende en uw onderhoudende weldadigheid. Geef dat haar hart daarover dan ook vervuld mag zijn van dankbaarheid jegens u, de milde gever. En wilt gij verder ook voor haar en voor de haren genadig zorgen en haar uw rijke gunst bewijzen, ook in de avond van het leven. Zegen hen bijzonder met die gave van uw heilige geest, opdat ze door uw geest mogen worden onderwezen in de heilgeheimen van uw getuigenis, om dat leven, dat nieuwe leven, dat leven dat tot in eeuwigheid bestaan zal, deelachtig te zijn. Heere, zegen gij alles wat op uw zegen wacht, ook in de verkondiging van uw woord op deze dag, maar toch ook op vele plaatsen in onze omgeving het woord verkondigd mag worden. Wilt u er overal uw rijke en uw onmisbare zegen aan verbinden, tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit Psalm 119, het 10e en het 27e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, en daar ik moet zien hoe snoodaards uwe wet verlaten, heeft beroering mij bevangen. 119 vers 10 en 27. En inmiddels krijgt u gelegenheid voor de dienst der offeranden. In onze tekst ontmoeten we twee mensen die wel heel erg verschillend zijn. De ene is de koning van een van de machtigste rijken uit die tijd, Farao, de koning van Egypte. De ander is een herder, een man die niet arm is, maar die wel een zwerver is. En die nu vanwege de honger in het land waar hij verblijft, heeft moeten vluchten naar het land van deze farao, Egypte. De tweede die we in onze tekst ontmoeten is dus van de eerste helemaal afhankelijk. De eerste is veruit superieur. Als we de twee met elkaar vergelijken, deze farao en Jacob, dan valt naar menselijke berekeningen, naar wereldse maatstaven, de vergelijking uit in het voordeel van farao. Maar dat is dan inderdaad ook alleen maar als we meten met maatstaven van beneden. Er zijn ook een aantal onzichtbare dingen. Dingen waar de wereld geen weet van heeft. En willen we die dingen ook ontdekken, dan zullen we eerbiedig moeten luisteren naar wat God over die twee mensen zegt. En dan ontdekken we dat Jacob weliswaar niet zoveel goederen bezit als de ander in deze ontmoeting, maar dat Jacob wel in het bezit is van andersoortige goederen. Dingen waar farao weer geen verstand en geen weet van heeft. Wat heeft Jacob dan, wat farao niet kent? Hij heeft Gods belofte. Belofte zowel voor het tegenwoordige als voor het toekomende leven. Beloften met betrekking tot aardse en tot hemelse goederen. Beloften met betrekking tot een land waar hij mag wonen en waar zijn nageslacht straks mag wonen. Beloften betreffende een nageslacht, want de Heere zal hem een nageslacht geven zoals hij reeds gedaan heeft. Beloften ook omtrent aards levensonderhoud en welvaart en zegeningen, ook op de arbeid van zijn handen, maar daarbovenuit beloften met betrekking tot het geestelijke. Uit Jacob zal immers de verlosser komen, straks, in de volheid des tijds. En door die verlosser, door die komende Messias, mag Jacob ook weten van eeuwig leven. Mag Jacob weten van vergeving, van genade. Jacob heeft, als we het alles samenvatten, één ding meer dan farao. Hij heeft God tot zijn deel. Hij heeft geworsteld met de engel in Pniel. Hij heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht. En zijn ziel is gered geweest. En hij is Israël, dat wil zeggen vorst Gods genoemd. En van die dingen heeft farao, die ander in de tekst, helemaal geen verstand. Daar weet hij niets van. Die dingen kent en bezit hij niet. Hoe komen die twee bij elkaar? Wel, ze zijn bij elkaar gekomen doordat de nood drong. Jacob is naar Egypte afgetrokken. Eerst had hij zijn zonen een en andermaal gestuurd om koren te kopen, want de honger was zwaar in Kanaan. En toen bij die tweede ontmoeting heeft Jozef zich aan zijn broers bekendgemaakt, Jozef die daar onderkoning in Egypte was. En Jozef heeft zijn broers toen bevel gegeven om zijn vader en overigens alles wat tot het gezin van zijn vader behoort, en al de bezittingen die ze daar in het land Kanaan hebben, en al de veestapel nu maar mee te brengen en naar Egypte te voeren, dan zullen ze bij hem in het land Egypte een verblijfplaats hebben. En dan zullen ze daar onderhouden worden in die jaren van zware beproeving, want in Egypte is brood. En zo heeft Jozef in overleg met Farao en ook na goedkeuring door Farao aan Jacob en aan zijn broers en aan het ganse gezin van zijn vader het land Goshen tot een erfen, tot een erfdeel, tot een woonplaats gegeven. En zo is Jacob daar gekomen, levende van de gunst van Farao. Farao wil die familie van Jozef wel eens een keer ontmoeten. Farao heeft al een aantal broers van Jozef ontmoet en daar een onderhoud mee gehad. Maar Farao is er ook benieuwd naar om nu een ontmoeting te hebben met de vader van zijn onderkoning, Jozef. En zo gebeurt het dat Jozef zijn oude vader meeneemt naar het paleis van de Egyptische vorst. En dat Jozef zijn oude vader aan Farao voorstelt. Jacob moet wel een oud man geweest zijn, ook wat het uiterlijke betreft. En dat zal aan zijn houding best te merken geweest zijn. En aan zijn gang zal het best te zien geweest zijn dat hij op leeftijd was. Groeven in zijn gezicht, de kleur van zijn haar, ze wijzen erop dat hij een oude van dagen is geworden. En ze wijzen het bovendien op dat hij een moeilijk leven achter de rug heeft. Hij is door zorgen getekend. En de teleurstellingen en het verdriet van zijn leven hebben niet nagelaten hun sporen op zijn gezicht en op zijn hele houding achter te laten. Als Farao deze oude grijzaard, deze door verdriet gebogen grijzaard dan ook ziet, dan is de eerste vraag die hij stelt een vraag naar zijn ouderdom, naar zijn leeftijd. Het is om onontkoombaar, dat is het wat eerst op Farao indruk maakt. En daarom vraagt hij: hoe oud bent u? Hoeveel zijn de dagen van de jaren uw levens? Op zich is dat een onderwerp wat wij ook nog wel eens aanroeren, nietwaar? Onze leeftijd. Dat wordt aan elkaar gevraagd en we spreken nog wel eens een keer over onze eigen leeftijd en over die van anderen. Op zich is dat een goede zaak, want laten we er inderdaad maar goed mee rekenen hoeveel jaren we al bereikt hebben. En dan vooral in die zin dat wij er goed bij stilstaan hoeveel jaren God in zijn langmoedigheid ons al gegeven heeft. Hoe lang God al geduld met ons gehad heeft. Dat zullen we goed tot ons moeten laten doordringen, gemeente. Vooral als we bedenken dat elke dag en elk uur van ons leven verzondigd en verbeurd is. Wat is God dan goed? Als wij vandaag mogen tellen tot 10. Dat we al 10 jaren gehad hebben van de Heer. Of 20. Of nog meer. Wat moeten we dan vandaag inderdaad op deze dankdag zeggen? Dat is het eerste waarvoor we dan zullen danken. Gods langmoedigheid is over ons geweest. En het blijkt uit het aantal jaren dat we al op de aarde mochten leven. Het blijkt uit het aantal jaren dat de Heere al ons gedragen en gespaard en onderhouden heeft. En te meer, ik zei het al, als we daarbij bedenken dat al die levensdagen niet door ons verdiend waren. Nu is er weer een nieuw seizoen achter ons. Een seizoen waarin de Heere weer gespaard heeft. Dat heeft Hij weer tot onze levensdagen toegevoegd. En weer heeft hij het bewezen dat hij ons nog wilde gedenken. Weer heeft hij het betoond dat hij ook nog voor de verlenging van onze levensdagen en voor het onderhoud van ons aardse bestaan heeft willen zorgen. Weer gaf hij voedsel, weer gaf hij kleding, weer heeft hij ons van al het nodige voorzien en ons met zijn gunstbewijzen overladen. Laten we zo toch ons leven zien, als een gave God, dat van dag tot dag opnieuw gegeven wordt, als een leven waar hij de dagen en de jaren aan toevoegt, terwijl wij gezondigd hebben en gedaan hebben wat kwaad is in zijn ogen. En als we dan vandaag de vraag horen stellen door Farao aan Jacob, laten we die vraag dan zelf ook maar eens een keer laten beluisteren en geven dan voor ons, voor uzelf ook maar eens antwoord op hoeveel, en dan let u er wel op hoe Farao het zei en hoe Jacob het straks overneemt, hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? Reken dan vandaag niet alleen met jaren, maar vermenigvuldig dat aantal jaren nu maar met 365. Want dan hebt u het aantal dagen dat u gekregen hebt. En elke dag was weer een dag van zijn sparende goedheid, van zijn langmoedigheid, van zijn trouw. Wat moet het vandaag ons dan een wonder zijn, dat we met zo'n God te doen hebben. Wat moet het ons dan een wonder zijn dat wij nog zo lang al gedragen en gespaard zijn. Hoe oud bent u? Oh, jullie zijn nog niet zo oud, jongens en meisjes. Je hebt nog geen eens 10 jaar. 6, 7, 8. Eigenlijk begin je dan je leven nog maar pas, niet waar? Maar pas op hoor, dat je de levensjaren die God je geeft niet verknoeit. Pas op dat je die jaren die God je nu geeft niet verknoeit door ze te besteden in de dienst van de zonde. Zoek de Heere vroeg. Of ben je al tussen de 10 en de 20? Ben je al in de leeftijd van de teenagers? Vaak een kritieke leeftijd. Een leeftijd waarin je zo je eigen koers gaat uitzetten. Een leeftijd waarbij je, om het maar zo te zeggen, de haven uitgaat. Om zelf op zee te gaan varen. Heb je de loods aan boord? Je begrijpt wel wat ik bedoel. Heb je de Heere al in je leven? Je bent de 20 al gepasseerd, je bent onafhankelijk geworden van je ouders, in een zekere zin dan, van God ben je dat nooit. U bent al 40. En hebt u dan nog geen deel aan de kennis van God en van zijn genade? Dan kunt u het toch niet langer meer uitstellen, of wel? Dan moet het toch, dan wordt het toch hoog en dringend tijd om de Heere te leren kennen. En niet langer alleen maar van zijn langmoedigheid te profiteren en de dagen van uw leven verlengd te krijgen, die u dan besteedt op zichzelf genomen nog niet in nutteloze of in ijdele dingen of in verboden dingen, maar toch uitsluitend wel bestemd voor het aardse. Dat kan toch de bedoeling van uw leven niet zijn. Dat was toch de bedoeling van de Heere niet toen hij u nu al 40 jaren gespaard heeft. De Heere had er wat anders mee voor. Zoekt mij en leeft. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Dat had de Heere ermee voor en dat heeft hij er nog mee voor. U bent al gekomen in de buurt van de 50, de 60, de 70 jaren. Vermenigvuldigd met 365 is dat al een groot aantal levensdagen. Dan hebt u de zon al heel wat keren op zien gaan en onder zien gaan. En dan hebt u al heel wat keren het daglicht mogen aanschouwen. En dan hebt u al heel wat keren aan uw tafel gezeten om het brood tot u te nemen en het voedsel te gebruiken. En u bent al heel wat keren weer in gezondheid ontwaakt doordat God u door de slaap heen gedragen heeft naar de nieuwe dag. En u hebt waarschijnlijk ook al heel wat keren uitreddingen gehad uit dagen van ziekte, misschien soms wel hele ernstige ziekte. En nu komen de schaduwen van de dood al dichterbij. Hoe gaat u de dood tegemoet? Hoe gaat u de laatste dag van uw leven tegemoet? Kunt u vertrouwend heen reizen naar het eindpunt? Kunt u met vrede in het hart, omdat u verzoend bent met God, de dag van uw dood tegemoet gaan? Of is die zaak niet in orde? Hoe oud bent u? Hoeveel zijn de dagen van de jaren uws levens? Laat op deze dankdag die vraag van farao aan Jacob ook in uw leven zinken, in uw hart indalen en geef er voor Gods aangezicht een antwoord op. Heren, nu hebt u zo lang al gespaard en zo lang al gedragen. Is het nu al goed tussen de Heren en uw ziel? Wat antwoordt Jacob op die vraag van farao? Ja, als u die vraag, als u dat antwoord van Jacob leest, dan zegt u: wat gebruikt Jacob veel woorden om eigenlijk maar één ding duidelijk te maken. Hij had dat toch veel eenvoudiger kunnen zeggen. 130 jaar. Want zo oud was hij. En dat zegt hij ook wel, maar dat kleedt hij in een grote hoeveelheid woorden waarvan wij zeggen: ja, maar waarom doet hij dat nu? De dagen van de jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen van hun vreemdelingschappen. Wat een omslachtig antwoord. En toch, er staat ook geen woord te veel in, gemeente. Let u eens op een aantal van de onderdelen van dit antwoord van Jacob. Hij spreekt over zijn levenstijd, de dagen van zijn levensjaren, en hij zegt dat ze weinig zijn. Weinig? Ja. Weinig vergeleken bij wat zijn vaderen bereikt hebben. Abraham was 175 toen hij stierf en Isaac 180 en de vader van Abraham 205. En Jacob heeft er maar 130. Dat is naar onze begrippen niet weinig. Wie wordt er 130 jaar vandaag? Niet één. Maar vergeleken met toen en met de leeftijden die men toen bereikte, moet Jacob zeggen: de dagen van de jaren van mijn leven zijn weinig. En dat terwijl Jacob hier toch al voor zijn eigen gewaarwording en ook in de ogen van farao zo'n oud man al is. En bovendien, de dagen van de jaren van zijn leven zijn niet alleen weinig, maar ze zijn ook kwaad. Kwaad geweest. En daarmee zegt Jacob niets te veel. Moeite en verdriet was zijn leven. Wat de schrift ervan tekent, overtuigt er ons al van. En u kunt er ook wel van op aan dat er nog veel meer in zijn leven geweest is wat we uit de schriften niet kennen. Weinig en kwaad waren de dagen van zijn leven. Hij moest vluchten voor zijn leven. Hij moest hard werken bij Laban, de hitte van de dag en de koude van de nacht verdragen. En daarbij werd hij bedrogen door Laban, die zijn loon keer op keer veranderde. En toen ontkwam hij wel aan Laban na 20 jaren met grote moeite. Maar toen was er weer de vrees voor de ontmoeting met zijn broer Esau, die altijd, en hij wist niet anders, nog toornig op hem was. En toen was hij in gevaar van de Kanaanieten. En toen was daar de dood van zijn geliefde Rachel. En toen was er de zonde van zijn eerstgeborene Ruben. En toen was er de zonde van Juda. En toen was er de dood van Jozef. Hij kon toch ook niet weten dat Jozef nog in leven was. Maar hij vreesde en hij zei: voorwaar, een boos dier heeft hem verscheurd. En toen was daar steeds weer de twist tussen zijn zonen. En toen was daar de goddeloosheid in zijn eigen huisgezin. Ja, weinig en kwaad waren de dagen van het leven van Jacob. En het is aan de man te zien dat hij door de diepte heen gegaan is. Hij draagt er de sporen van aan zich. En als je zo dat leven van Jacob bekijkt, dan zeg je: dat is ook niet veel. 130 jaar, maar het uitnemendste was moeite en verdriet. Dat is ook niet veel, zo'n leven. Je zou het bijna een mislukking noemen. Vergelijk je dat bij Farao, dan kan Jacob meekomen. Vergelijk je dat bij het leven van anderen uit de wereld, Esau, Jacobs tweelingbroer, dan kan Jacob niet erg ver meekomen. Zo'n leven is toch niet aantrekkelijk. Daar reken je toch niet op. En zeker daar hoop je niet op als je aan het begin van je leven staat. Dat je leven getekend gaat worden door moeite en verdriet. In je jonge jaren verwacht je er wel wat anders van. En Jacob heeft dat in zijn jonge jaren wellicht ook gedaan. Er wat anders van verwacht. Maar nu hij 130 geworden is, nu moet hij zeggen: weinig en kwaad waren de dagen van de jaren mijns levens. En als hij het nog eens overziet, dan is hij hierin teleurgesteld. En dan is dat hem tegengevallen. En dan heeft hij daar verdriet moeten dragen. En toen een verlies moeten lijden. En toen en iedere keer was het weer wat. Door de gevolgen van de zonden is Jacobs leven een moeizaam bestaan geweest. En zo zegt hij dat tegen Farao. Hij schaamt zich er ook niet voor. Hij doet het ook niet mooier voor als dat het is. Jacob schildert de werkelijkheid niet op, zodat het een onwerkelijke zaak gaat worden. Maar u zegt, dan is Jacob zo zeker in het eind, door de gang van zijn leven en het eind van zijn leven, zo'n teleursgesteld man geworden, zo'n pessimistisch man geworden, dat hij nergens meer wat inziet en dat hij nergens meer wat van verwacht. Nee, toch niet. Toch niet. Want er is nog een element in wat hij zegt in antwoord op de vraag van Farao. Hij heeft het over de dagen van de jaren. En nu moet u er eens op letten dat wat hij van Farao overneemt, dat is de uitdrukking de dagen van de jaren. In zoverre gaat hij gelijk op met Farao's vraag, maar dan verandert hij wat. Farao zei: hoeveel zijn de dagen van de jaren van uw leven? En Jacob had zonder enig bezwaar kunnen zeggen: de dagen van de jaren van mijn leven zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn leven geweest. En dan zegt hij het daar. Maar in de eerste plaats heeft hij voor dat woord leven iets anders ingevuld. Wat is dat? Hij heeft daar het woord vreemdelingschappen genoemd. Maar waarom doet hij dat? Omdat dat nu het geheim van zijn leven geworden is. Wat er dan ook teleurgesteld heeft, en waar die dan ook leed over gedragen heeft, en waardoor zijn leven dan ook gekenmerkt werd door moeite en verdriet, Eén ding is er geweest dat hij tot roem van Gods genade ook mag getuigen. En dat is dat zijn leven een leven van een pelgrim geworden is. Dat is het. De dagen van de jaren van zijn leven zijn weinig en kwaad. Maar in dat moeilijke bestaan heeft Jacob van de Heere genade ontvangen om een vreemdeling te zijn. En hoe moeten we dat woord dan verstaan? Wel, zoals het zo vaak in de schrift gebruikt wordt. Hier vinden we het. We vinden het in de psalmen en we hebben ervan gezongen in de 119e psalm, want daar is een zoon van Jacob in verdere geslachten die zich ook een vreemdeling noemt. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dit, dat Jacob het geleerd heeft. En dat allen die met Jacob een even dierbaar geloof ontvangen, het zo ook gaan leren, dat zij hier slechts op doorreis zijn. Hier zijn ze vreemdelingen. En dat was Jacob in Goshen, in het land van Egypte, natuurlijk. Maar dat was hij in feite ook in Kanaan. Dat zal hij altijd op aarde zijn. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En of je dan tijdelijk in Goshen woont, in het beste deel van Egypte, waar je goed onderhouden wordt, je wordt en je blijft daar toch altijd een vreemdeling. Of dat je in Kanaan woont, of dat je straks, als het volk uit Abraham en Jacob gesproten, dat land Kanaan mag gaan bewonen en je eigen land mag gaan noemen, dan blijf je, als je die genade Gods in je leven hebt ontvangen, toch een vreemdeling. Dat wil ook zeggen iemand die een ander vaderland heeft. Iemand die het beleeft, we hebben hier geen blijvende stad. En we hebben hier geen blijvend vaderland. En we hebben hier geen blijvend onderdak. En we hebben hier geen blijvend werk. En we hebben het hier allemaal maar tijdelijk. En het is hier allemaal maar vergankelijk. Maar, zo mag de vreemdeling, zo mag de pelgrim eraan toevoegen, wij zoeken de toekomende. Die stad die fundamenten heeft, waarvan de opperste bouwmeester en kunstenaar God zelf is. Een vreemdeling op aarde, maar niet een vreemdeling voor God. Op aarde wel inderdaad vaak ook als een vreemdeling beschouwd, met alle smart daaraan verbonden. En dat bedoelt Jacob ook als hij zegt, weinig en kwaad waren de dagen van mijn leven. Want hier op aarde had hij ook in dat opzicht menigmaal een moeilijk bestaan, dat hij hier een vreemdeling was, niet begrepen, vaak ook niet gewenst. Maar bij de Heere had hij een thuiskomen. Aan het hof des hemels was hij wel thuis. En dat had God hem gegarandeerd in zijn belofte. En daar had de Heere hem ook vrijmoedigheid voor gegeven. En zo had deze vreemdeling bij God een thuiskomen gekregen. Hij had God immers gezien van aangezicht tot aangezicht. Hij was wel een vreemdeling, maar hij woonde bij de Heere. Nu nog wel op een afstand, maar dat is maar tijdelijk. Dat is dan de vertroosting ook van het tijdelijke. We hebben hier geen blijvende stad. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Want de dag zal komen en die komt voor Jacob al dichterbij, dat hij wachtend op de zaligheid des Heren mag gaan ontslapen, om dan volkomen bij de Heren te mogen inwonen. Dan is dat moeilijke leven voorbij en dan is de vreugde dus een deel voor eeuwig. Hoe is Jacob dat nou geworden? Een vreemdeling. Doordat het hier op aarde zo moeilijk voor hem was? Nee, daardoor niet. De tegenslagen van het leven op aarde en de beproevingen en de zorgen maken ons geen vreemdelingen, geen pelgrims op reis naar een hemels vaderland. Jacob is een pelgrim geworden door genade. Want dat is de enige oorzaak. Jacob is een pelgrim geworden wiens hart gericht was hemelwaarts, op God, doordat de Heere hem die genade daarvoor schonk. Wat de moeite en de zorgen van zijn leven wel gedaan hebben, is Jacob voortdurend weer het aangezicht doen richten op die zaligheid die wacht. De Heere heeft die tegenslagen in zijn leven er wel aan laten meedoen werken. Zoals alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Meewerken ten goede ook in deze zin dat Jacob het meer en meer geleerd heeft los te worden van deze aarde. Hier de pinnen van zijn tenten toch maar niet meer al te vast te slaan. Dat heeft hij in zijn leven niet altijd gedaan. Ik bedoel, hij was in zijn leven niet altijd los van de aarde. Er waren perioden in zijn leven dat hij ook het aardse tot het hoogste verheven had. En dat werken en verdienen en inkomen hebben en uitbreiding van zijn kudde krijgen toch bovenaan de lijst van zijn verlangen stond. Denk maar aan zijn verblijf bij Laban. Maar God heeft hem meer en meer losgemaakt van die dingen. Er waren perioden dat Jacob vast zat, ook aan zijn geliefden. En met name aan zijn geliefde Rachel. En aan zijn geliefde Jozef. En aan zijn beminde Benjamin. Daar kon hij geen afscheid van nemen. Daar kon hij niet van loskomen. Maar dan dreigde het gevaar dat hij te vast zou raken aan de aarde. En aan de aardse banden. En toen vond God het nodig om in het leven van deze pelgrim banden los te gaan maken. Tegen de zin van Jacob in. Dat was zijn wens niet en daar heeft hij het zwaar onder gehad. Maar zo heeft hij toch wel geleerd meer en meer dat pelgrimsleven te leiden. En die pelgrimsreis te gaan. God de Heere, het allerhoogst en eeuwig goed. Nee, hij is door de moeite van zijn leven geen pelgrim geworden, maar hij heeft door de moeite van dat leven heen wel meer en meer geleerd om pelgrim te zijn. Genade maakte het van zijn leven. Maar de tegenspoeden en de weinige en de kwade dagen van de jaren van zijn leven hebben er aan meegewerkt dat hij meer en meer oog ging krijgen voor dat vaderland dat wacht. En voor de stad die fundamenten heeft. En zo kan hij als oud man voor Farao staan en spreken tot de koning van Egypte, ik ben een pelgrim. Ik ben hier niet thuis. En dan bedoelt hij niet, ik ben in Egypte niet thuis, maar dan bedoelt hij, ik ben op de aarde niet thuis. Ik heb een beter vaderland. Zoals ook mijn vaderen dat hadden, want die waren ook pelgrims. En God heeft hem ertoe bereid. Om zo te kunnen getuigen. Betekent dan voor Jacob het aardse leven niets meer? Nee, want het feit dat hij in Egypte is, is er een bewijs van het tegendeel. Waarom is hij in Egypte? Omdat hij in Kanaan gestorven zou zijn van de honger. En hij weet dat hij ook voedsel nodig heeft. Daarom is hij gegaan. Hij heeft de Heere gezocht, hij heeft het aangezicht des Heeren erin gekend. En de Heere heeft hem gezegd dat hij gaan kon en mocht. Voor zijn levensonderhoud mocht hij zelfs voor een tijd het land der beloften waar hij in mocht wonen verlaten. Nee, Jacob heeft het aardse leven niet veracht. Hij heeft voedsel en kleding en de dingen waarvoor we op een dankdag bij elkaar zijn om daar de Heere voor te erkennen niet veracht. Maar hij heeft ze wel op de tweede plaats laten staan. Daar waar ze horen. Omdat hij het in de praktijk van zijn leven geleerd had, eerst het koninkrijk Gods te zoeken, eerst de Heere te zoeken, eerst de genade en de gunst van de Heere te zoeken, eerst zich te richten op dat heil dat wacht en op die zaligmaker van zondaren die beloofd was, en dan al die andere dingen ook in de weg van Gods voorzienigheid van de Heere te verwachten en ze uit zijn milde handen te aanvaarden. En ik denk, gemeente, dat zo'n levenshouding nodig is om waarlijk ook dankdag te kunnen houden. Waarlijk de Heere danken. Wie kan dat? Dat kan diegene die God aan het werk gezien heeft in de voorzienigheid, in de gaven die hij geschonken heeft voor ons dagelijkse leven. Maar dan moet je daarbij geleerd hebben dat die gaven op de tweede plaats staan. Waarlijk danken voor wat God geeft, voor zijn trouw, voor zijn sparende goedheid, voor zijn langmoedigheid, voor zijn geduld met ons leven. Waarlijk danken voor die dingen. Dat kan eigenlijk alleen diegene die ook geleerd heeft wat het is om een vreemdeling hier op aarde te zijn. En die van de Heere die gunst ontving, dat zijn hart gericht werd op de dingen van hierboven. Hebben we dat geleerd, gemeente? Kunnen we dat met Jacob mee zeggen? We kunnen misschien met Jacob een eind meekomen als hij spreekt over de weinige en de kwade dagen van de jaren van ons leven. En er zijn er ook in ons midden die kwade dagen hebben meegemaakt. En zware wegen moesten gaan. En die aan alle kanten besnoeid zijn. En ingekort. En die de teleurstellingen moesten ervaren. Die vroeger bij het begin van hun levensloop misschien een hoop idealen gehad hebben. En die nu langzamerhand ontdekken, ja, hoeveel van die idealen komen er nu uit en worden er nu vervuld. En die met Jacob mee kunnen spreken over de weinige en de kwade dagen van hun leven. Maar kunt u ook zeggen, de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen. Kunt u ook getuigen van Gods genade in uw leven, waardoor u geleerd hebt om een beter vaderland te zoeken? Kunt u ook getuigen van de genade Gods die weggelegd is, dat heil, dat grote goed dat weggelegd is voor degenen die hem vrezen en dat dat nu ook voor u ligt te wachten? Kunt u nu ook met Jacob getuigen dat uw schat niet ligt hier in deze wereld? En niet in de genietingen van het leven van deze wereld. Maar dat uw schat ligt in de hemel. Waar geen mot komt en waar geen roest verderft en waar geen dieven doorgraven en stelen. Is daar uw hart? Want waar uw schat is, als daar zal ook uw hart zijn. Of zijn we misschien nog net als die man van wie wij in het Nieuwe Testament lezen in een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Die man die het allemaal op deze aarde zocht. En die eigenlijk ook nog geen eens zoveel reden had om op de dankdag te zeggen, weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren mijns levens. Maar hij kon op zijn dankdag zeggen, ziel, gij hebt vele goederen. Neem rust. Wees vrolijk, want voorlopig hebt u genoeg. Zulke mensen zijn er ook. En zulke kerkmensen zijn er ook. En zo vinden we er ook op de dankdag, die wel qua vorm, uiterlijk aan de dankdag meedoen. Maar die weten van dat vreemdelingschap niets. En die weten van dat zoeken van het koninkrijk boven alles en eerst niets. Die weten van de Heere die het allerhoogst en eeuwig goed is, niets. Die kunnen alleen maar kijken naar volle schuren. En naar wat ze bereikt hebben. En naar wat ze op aarde bezitten. En dan hebben ze genoeg of ze willen nog meer, hoe dat dan ook verder zij. Maar ze kijken niet verder dan de aarde. En van een beter vaderland weten ze niets. En als dan de engel des doods komt tot die man. En als hij hem wegrukt uit dit leven. En als hij rekenschap moet afleggen voor de Allerhoogste. Dan heeft hij niets meer over. En dan wordt hij straks van alles beroofd. Kind, gedenk dat gij in dit leven uw deel gehad hebt. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk om dan voor eeuwig te moeten terugdenken aan die paar jaren van je leven waarin je alles gehad hebt wat God je te geven had. En omdat je de rest, namelijk het belangrijkste, de heerlijkheid van zijn genade, de gunst van God, ja, God zelf niet wilde hebben, ben je straks van alles beroofd. Daarom als we vandaag danken, gemeente, dan zullen we onszelf moeten onderzoeken in welke gezindheid doen we dat. En wat is de gesteldheid van ons hart? En dan zeg ik maar weer wat ik zo pas al zei. Echt danken, dat kun je niet als je nog een rijke dwaas bent. Echt danken, dat kun je niet als je nog voor de aarde leeft. Echt danken, dat kun je niet zolang je nog Esau bent of zolang je nog Farao bent. Dan heb je dan naar de mens gesproken alles wat je hart begeert. Echt danken kun je alleen als je Jacobs God hebt leren kennen. En met Jacob geleerd hebt, ik ben o Heer een vreemdeling hier beneden. Dat is het dan wat we vandaag onszelf en elkaar moeten voorhouden. Dat is het wat ook vandaag weer de boodschap van het woord van de Heere is. Staat dat voor ons als centraal? Gaat ons hart al naar hem uit? Naar die God die Jacob heeft opgezocht en die hem heeft lief gehad. En die Jacob, hoewel hij hem besnoeide en hoewel hij hem beproefde en hoewel hij hem in de smeltkroes wierp, toch meer en meer ging klaarmaken voor dat leven hierna? Nee, dan verachten we de gave Gods hier op aarde niet. Dan maken we er gebruik van. We zien dat ook in wat Jacob doet. En tot tweemaal toe staat het nog in de woorden van onze tekst. Het begint ermee en het eindigt ermee. Zodra hij binnenkomt en voordat hij weggaat, doet Jacob iets. Deze vreemdeling, deze zwerver, deze door het leven getekende man, deze man die van moeite en verdriet moet spreken in zijn leven, wat doet hij met Farao, die schijnbaar aan geen ding gebrek heeft, die alles bezit wat zijn hart begeert? Jacob verstaat zijn plaats, Jacob verstaat zijn taak. De taak van een vreemdeling in deze wereld is om hier tot een zegen gesteld te worden. En wat een majesteit ligt er dan als die benige oude hand van Jacob zich uitstrekt over dat hoofd. Het gekroonde hoofd van de koning van Egypte. Tot tweemaal toe. Jacob zegent Farao. Niet omgekeerd. Nee, maar die man die niets heeft en die van de honger naar Egypte gekomen is, mag de koning van Egypte zegenen. Waarom? Omdat hij bekend is aan het hof des hemels. Omdat hij een gunsteling Gods is. Omdat hij onder de boog van Gods beloften leeft. Omdat hij de Heere tot zijn deel heeft. Hier is, wat de wereld er dan ook van denkt, hier is een echt gezegend mens. En van die zegen die hij van zijn God ontvangen heeft, mag hij nu wat gaan meedelen aan zijn omgeving. Ten slotte is de pelgrim die hier niets bezit een erfgenaam des hemels. Ten slotte is de pelgrim een kind van de Allerhoogste God. En zo mag Jacob gaan doen wat tegen zijn grootvader gezegd is. Wees een zegen. Kijk, en dan komt Jacob voor het eerst van zijn leven in Egypte. En dan mag hij daar nog een aantal jaren gaan wonen. Straks sterft hij ook nog in Egypte. Maar als hij in Egypte komt, laat hij een zegen achter. Dat mogen de pelgrims des Heren doen. Een zegen achterlaten in de omgeving waarin ze verkeren. Een zegen brengen in een ellendige wereld. Een zegen in een wereld die misschien zich wel vergaapt aan tijdelijke en aan blinkende dingen, maar die zo arm is aan God en aan geestelijke gaven. En dat is dan vanaf de dankdag ook de roeping die op het volk des Heren, op het vreemdelingen, op het pelgrimsvolk ligt. Jacob, zegen de farao. O, dan mag het erop lijken dat farao er heel eind voorop gaat. En een heel eind hoger reikt dan Jacob. Maar het is niet waar. Het is niet waar. Kijk toch niet naar de dingen van beneden met de maatstaven van beneden. Zie het alles toch in het licht van het woord van God en van de eeuwigheid. Jacob's schat is in de hemel, daarom eeuwig, onaantastbaar, onuitroeibaar. Welgelukzalig is het volk dat bij het genot van overvloed. De Heere heeft tot zijn God. Dat volk heeft ook nog een zegen uit te delen aan anderen. Om zo de genade Gods te verspreiden in het midden van een ellendige wereld. Amen. We zingen Psalm 73, het 13e vers. Als we dan nu tot u mogen komen met dankzegging voor de vele zegeningen die gij ons gegeven hebt, wilt gij ons dan in die rechte gestalte geven, die ware rechte gezindheid die u wel behagelijk is, opdat ons danken niet een formaliteit zal zijn en niet in het spreken van wat woorden zal bestaan alleen, maar opdat zich het hart met onze woorden mag paren. En we hebben inderdaad reden om uw grote naam te erkennen, o God. Een periode ligt weer achter ons en dat is een periode geweest waarin toch ook uw zegenende hand mocht worden gezien. Met alle zorgen die er waren, ook in de natte zomermaanden hebt u toch nog weer heel veel ten goede willen keren. In het najaar, met alle zorgen die er iedere keer weer zijn, Heere, omdat de aarde tenslotte ook een door u gevloekte aarde is, dankzij onze zonden, met alle zorgen die er daarom zijn op een aarde die dorens en distels voortbrengt, omdat ze de gevolgen van de zonde meedraagt, laat u het keer op keer toch nog weer zien. En bevestigt u van jaar tot jaar de waarheid van uw woord. Voortaan zullen zaaiing en oogst niet ophouden. O Heere, en gij hebt ook van het jaar weer getoond dat u daaraan wilde denken. En dat u daarnaar wilde handelen. En daar danken we het dan weer aan dat er weer niet alleen gezaaid mocht worden, maar ook geoogst. En dat er weer vrucht op de akkers mocht groeien. En dat er toch nog arbeid was. En dat we ons brood konden verdienen. En in ons levensonderhoud konden voorzien. En dat ook al waren we dan aan de avond van het leven gekomen en konden we niet meer werken, we toch nog te eten hadden. Er werd ook langs allerlei wegen toch nog voor ons gezorgd. Heren, het past ons om u voor al die zegeningen dank te zeggen. Gij immers zijt de gever van al het goede. Gij hebt het, zo mogen we het de dichter wel nazeggen, gij hebt ons overladen met uw gunst bewijzen. Gij zijt het, Heere, die tot op de dag van vandaag daarmee doorgegaan zijt. En die ons nu ook allen gespaard en gedragen hebt. Ach, wij bidden van u dat gij ons wilt leren om de ware grond van het weldoen op te merken. Dat u het daarbij ons wilt leren, o God, aan al die dingen niet genoeg te hebben. O zeker, we mogen ze niet vergeten en kleineren en over het hoofd zien. Dat zou grote, zondige ondankbaarheid tegenover u de gever zijn. En we moeten u erkennen, Heren, dat die ondankbaarheid, die schuldige ondankbaarheid er maar al te vaak is. En dat wij maar al te vaak nemen als rechthebbende mensen. En dat we maar al te vaak tegenover u de houding aannemen. Alsof het zo hoort en alsof gij verplicht zijt om uw hand te openen en te verzadigen al wat er leeft. Het bewijs is er wel, Heren, dat als het een keer tegen zit en als er moeite zijn, wij zo gauw geneigd zijn tot klagen, tot murmureren, tot opstand. En dat bewijst het, Heere, dat wij zo menigmaal rechthebbende mensen zijn in eigen ogen, die het nog moeten leren, dat we alles verbeurd en verzondigd hebben. O Heere, leer ons dan inderdaad niet in die ondankbaarheid leven, leer ons dan niet in die genoegzaamheid, in die zelfgenoegzaamheid leven, bekeer er ons van. Maar bekeer ons ook van dat kwaad, Heere, dat ook in onze boezem woont. Dat kwaad dat we aan de aarde genoeg hebben. Dat kwaad dat we geen hoger goed dan het goed van dit leven kennen. Dat kwaad van de rijke dwaas. Dat kwaad van de mens die de aarde tot zijn hoogste streven stelt. En Heere, dat doen wij ook. En als we zo nog zijn, ach, wat blijft er dan van echte dankbaarheid over? Dankbaarheid voor uw onuitsprekelijke gave is er dan zo al niet. En daarom wij bidden van u, o God, op deze dankdag. Met al de dankerkentenis die gij waardig zijt te ontvangen. Geef dat wij boven al dat geheim mogen kennen waar Jacob ingeleid was. Geheim van het pelgrimsleven. Het geheim dat leerde danken bijzonder ook voor uw grote genade. Het geheim waardoor Jacob ook heeft leren danken voor de besnoeien in zijn leven. En voor de tegenspoeden. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Heere, wil ons dat pelgrimsleven schenken, als we het nog niet hebben. En als we het wel hebben, richt bij vernieuwing ons oog op die stad die wacht. Die stad waarvan gij zelf de bouwmeester zijt. Dat hemelse Jeruzalem. Leer ons dan ook als pelgrimsleven, dankbaar voor wat we hier ontvangen. En tegelijk op reis naar het hemels vaderland. Dankbaar voor wat we hier krijgen, voor zoveel we nodig hebben, maar met het oog gericht op de toekomst, met u in het oog en met u in het hart, u die het allerhoogst en eeuwig goed zijt, om zo waarlijk dankbaar te zijn, dankbaar, zodat wij u ons leven wijden. Zodat wij onszelf als een levend dankoffer u de Heere opofferen. God van alle genade, geef dat het zo ook dankdag mag zijn. Ja, alle dagen van ons leven. We bidden van u, Heere, dat gij ons zegenen wilt ook het verdere van deze dag. En dat u ons ook vanavond weer wilt samenbrengen in uw huis rondom uw woord. En geef dat we het alle mogen leren, jong en oud. En we hebben vandaag ook de vraag gehoord, hoe oud zijn wij? Geef dat we het zij dat we jong zijn, het zij dat we opgroeien, het zij dat we op middelbare leeftijd kwamen, het zij dat we in de avond van het leven terechtgekomen zijn, dat wij het mogen leren. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden naar mij bewezen, in het natuurlijke leven, in de dingen van voedsel en van kleding en van alle andere zaken, maar bovenal in de geestelijke dingen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al die weldaden naar mij bewezen, opdat dit de vrucht van dit alles mag zijn, Heer. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, dewijl gij niet alleen uw hand wilde openen om mij te verzadigen, dewijl gij niet alleen uw hand wilde laten besturen en laten waken, dewijl gij niet alleen met uw hand gezorgd hebt, maar dewijl gij ook onze rechterhand wilde vatten en straks hiertoe door u bereid ons wilt opnemen in uw heerlijkheid. Wees zo genadig, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145, het vijfde vers. 145, vers 5. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.